Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord openslaan en dat doen we uit 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus 2. Petrus 2 en ik ga lezen vanaf vers 18. Petrus 2 vers 18 en ik lees door tot 25. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt, maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover het gedeelte waar we vanochtend met elkaar over na gaan denken. En ik heb boven de overdenking gezet: discipelschap is geduldig verdragen. Discipelschap is geduldig verdragen. En dit gedeelte, ik ben iets eerder begonnen dan de pericoop begint met dat gedeelte over de huisslaven. Huisslaven, wees je meester onderdanig. Huisslaven, wees eerlijk en oprecht en trouw in je werk. Dat moet je doen bij de meesters die goed voor je zijn. Maar, zegt hij dan achteraan, dat moet je ook doen voor de meesters die niet goed voor je zijn. Die je ook verkeerd behandelen. Voor die zul je ook gewoon trouw je werk moeten doen en eerlijk moeten zijn. En Petrus zegt daar direct achteraan in vers 18, vers 19, want dat is genade. En in vers 20 zegt hij dat nog eens een keer. Is dat genade bij God? Het is denk ik tegenwoordig heel gebruikelijk, als je slecht wordt behandeld, als je onrechtvaardig wordt behandeld, als jouw onrecht wordt aangedaan, dat je dat dan betaald gaat zetten. En dat je alle recht hebt om boos te zijn, om kritiek te hebben, om iemand te haten, om wrok te hebben, om bitter te zijn. Daar heb je alle reden toe, want er is jouw onrecht aangedaan. Met andere woorden, er zijn veel mensen die, als je erop wijst dat ze onnodig boos zijn, of bitter zijn, of kritisch zijn. Als iemand een houding heeft van agressie. En dat iemand dan zegt, nou ja, ik ben vroeger ook slecht behandeld. Of op dit moment ben ik slecht behandeld. Dus ik heb alle recht om deze houding nu te hebben. Ik heb alle recht om zo te reageren. Want ik ben in de steek gelaten, ik ben gekwetst, ik ben slecht behandeld. En dus doe ik zo. Er is een diepgewortelde gevoel dat als je mishandeld bent, in de steek gelaten bent, gekwetst bent, dat de ander verdient dat mijn reactie is: ik haat je, ik ben boos op je, ik ben bitter op je en ik heb daar recht toe. Ik mag kritiek hebben. Ik mag laster uitspreken over jou. Ik mag jou vernederen. En je hoort dan maar heel weinig mensen zeggen: ja, ik ben gekwetst. Ik ben in de steek gelaten. Ik ben ten onrechte behandeld. Dat deze mensen zeggen: ik laat dat over. Er moet recht gesproken worden over de situatie. Er zal rechtvaardig geoordeeld moeten worden over deze situatie. Het is niet eerlijk hoe ik behandeld ben, maar mijn hart bewaak ik en bewaar ik voor bitterheid, voor boosheid, voor wrok en laster uit te spreken naar andere mensen toe. Nou, daar gaat het vanochtend over. Daar gaat dit gedeelte over. Dat is geen makkelijk onderwerp vanochtend. Dit is een moeilijk thema. En het is te makkelijk om te zeggen: ja, God heeft een regel gegeven, Jezus heeft een regel gegeven, en ik moet mij daar gewoon aan houden. Het gaat dieper. Het gaat dieper. En het gaat dieper omdat er staat: want dat is genade. Of vers 20, is dat genade bij God? Het heeft uiteindelijk, deze houding heeft te maken met je hart. Het is niet zomaar wat mij opgelegd wordt vanuit een wet. Ik mag niet boos zijn, ik mag geen wrok hebben, ik mag niet bitter zijn. Wat mij ook is aangedaan, ik moet me er maar aan houden. Maar nee, eigenlijk zou je gebed moeten zijn: Heere, geef mij een genadig hart. Heere, geef mij, ik heb zo'n behoefte om dat wat, hoe u genadig naar mij heeft omgezien, dat ik diezelfde genadige houding heb in alle omstandigheden, ook in de onrechtvaardige omstandigheden die mij zijn aangedaan. Ik heb genadig nodig als echtgenoot of echtgenote in het huwelijk. Ik heb genade nodig als vader, als moeder. Ik heb genade nodig als collega. Ik heb genade nodig als broeder en zuster in een plaatselijke gemeente. Want ik wil geduldig verdragen. Daar gaat trouwens dit hele gedeelte over, hè? Ik heb maar een klein stukje gelezen, maar in vers 13 tot en met 17 gaat het uiteindelijk om: ik wil genadig mijn hoofd buigen als burger ten opzichte van de overheid. Dan 18 tot en met 20, meester, slaaf. Ik wil genadige houding hebben. Ik wil de geduldig verdragen, ook in werksituaties, ook als ik onrechtvaardig daar word behandeld. Maar het gaat dan nog door, hoofdstuk 3. Ik wil ook als man en als vrouw me geduldig verdragen, ook als het huwelijk niet loopt zoals het behoort te lopen. En dan het laatste gedeelte. Vers 8 tot en met 12 gaat over de gemeente. Ik wil geduldig verdragen in een plaatselijke gemeente. Een discipel heeft als kenmerk geduldig verdragen. Een discipel heeft als kenmerk: Heren, het gebed is van een discipel is: Heren, verander mijn hart in een genadig hart. In de omstandigheden die hier ook in Petrus beschreven zijn. En als mij pijn is aangedaan, dan zal ik niet kwetsend reageren. En als mij pijn is aangedaan, zal ik niet met pijn reageren. Dat veranderingsproces van een komen tot een genadig hart, dat moet je leren. Dat is niet zo dat je vandaag op morgen gelijk kent. Dat moet gevormd worden. Je zult gevormd moeten worden zoals Christus jou wil vormen. De schrijver van deze brief heeft dat ook moeten leren. Petrus. Petrus moest leren om gehoorzaam, geduldig, verdraagzaam te worden. De Heer Jezus die vroeg op een gegeven moment, wie denken jullie dat ik ben? En Petrus die roept direct, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En even later zegt de Heer Jezus dan, ja, ik zal moeten lijden, ik zal moeten sterven, en na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. En Petrus neemt dan de Heer Jezus apart en die zegt dan, dat zal niet gebeuren. Hij bestraft de Heer Jezus. En later, als de Heer Jezus nog eens een keer spreekt over het lijden en het sterven van hemzelf, dan zegt uiteindelijk weer Petrus, ik zal u nooit verloochenen. Ik zal beslist achter u aan blijven gaan. En Petrus moest leren dat hij zichzelf wel moest verloochenen. Dat hij zijn kruis moest opnemen. En Jezus in alles volgen. En dat moest Petrus leren in zijn leven. Nou, hoe moest hij dat nu leren? Ik zie in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, 3 punten. En die gaan we met elkaar doornemen. Dus een geduldig verdragen, genadige levensstijl. Hoe leer ik dat nu? 1. Vers 21. Jezus is ons voorbeeld. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Dus het eerste punt waar we over na gaan denken is een voorbeeld. Jezus is een voorbeeld. Het tweede, vers 22 tot en met 24, en met name dan in vers 24, Jezus is onze zondedrager. Vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Hij is onze zondedrager, je zou kunnen zeggen, hij is onze zaligmaker. En als laatste vers 25, Jezus is onze herder. Hoe moet ik dat genadige leven leren leven? Hoe word ik gevormd daarin? Hoe kan ik geduldig verdragen? Jezus als voorbeeld, Jezus als zondedrager en Jezus als herder. Als eerste, Jezus ons voorbeeld. Het is, en dat staat gelijk in vers 21, want hiertoe bent u geroepen. Want hiertoe bent u geroepen. En het was Petrus die wist, ik ben geroepen. Het was de Heer Jezus die op het strand liep en Petrus zag en zei, volg mij. En hij liet zijn netten achter zich en hij volgde de Heer Jezus. Een genadige levensstijl begint dat je zeker weet, ik ben geroepen door de Heiland. Ik ben geroepen door Jezus Christus. En de eerste vraag hier vanochtend is, ben jij geroepen? Kun je daar ja op zeggen? Ja, ik ben geroepen door Jezus Christus en ik heb die roepstem beantwoord door ja te zeggen en hem te gaan volgen in mijn leven. Nou, daar begint het genadige hart. Het is God die zijn genade aan jou getoond heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Maar Petrus, dat hebben we al gezegd, hè, die moest nog leren in zijn eigen leven om dat genadige leven te gaan leven. Maar in dit gedeelte is het niet de eerste roep tot bekering, om tot geloof te komen, maar uiteindelijk gaat het hier om, je bent geroepen om te lijden. Te lijden. En dat moet je goed tot je laat je doordringen. Wanneer jou wordt onrecht wordt aangedaan, wanneer je bekritiseerd wordt, wanneer mensen schamper naar je kijken omdat je Jezus wil volgen, dan krijg je te maken met lijden in je leven. Daar ben je toe geroepen. Niet alleen maar geroepen om Jezus te volgen, maar ook geroepen om te lijden zonder terug te vechten. En dus geen boodschap van voorspoed. Geen boodschap van alleen maar welzijn. Geen boodschap van alleen maar gezondheid. Geen boodschap, het gaat altijd goed in het leven van een christen. Het christenleven is een leven van lijden. Van moeite. En in dat lijden en in die moeite is daar dat geduldige verdragen. Is dat leren wat een genadige levensstijl is. Hoe heeft Petrus dat dan geleerd? En hoe leer ik om met onrecht om te gaan? Hoe leer ik nu genadig te zijn in moeite en in moeilijke omstandigheden? Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na. Dat woordje voorbeeld, daar staat eigenlijk, hij laat ons een kopie na. Het is een kopie wat je precies kan natekenen. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar toen ik vroeger moest leren schrijven, dan waren er van die boekjes en er stonden bijvoorbeeld de H stond eerst helemaal uitgeschreven en dat was een aantal keren en dan moest je er overheen schrijven en op een gegeven moment was dat die H die was weg en dan moest je tussen die lijntjes zelf je H gaan schrijven. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Het is Jezus die een voorbeeld is en jij mag het gaan nadoen. Dat is wat hier gezegd wordt. En er zijn niet meerdere wegen die naar Rome leiden, maar er is maar één weg die naar Rome leidt om dit te leren. En dat is, zoals vers 21 zegt, de voetstappen van de Heer Jezus te volgen. De voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Dat is de enige manier om te leren genadig te handelen in moeilijke omstandigheden. En Jezus is het voorbeeld van onderwerping, gehoorzaamheid. Ook als het moeilijk is en ook als er onrecht wordt aangedaan en ook als er lijden is. En hij heeft ons 3 voorbeelden nagelaten. Die worden hier genoemd. Dus ik zit nog steeds in dat eerste punt van hij is onze voorbeeld. En dan gaan we doorlezen. En hij laat ons 3 voorbeelden na. Vers 22. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Dus het eerste voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten is, ondanks het onrecht, ondanks de vernedering, ondanks het lijden waar Jezus doorheen is gegaan, hij heeft geen zonde gedaan en geen bedrog. Dan moet je even voorstellen. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw. En verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlaken mantel om, vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën naar hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trok ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Geen zonde en geen bedrog. Daar stond hij, de mensenzoon. Daar stond hij, Jezus Christus, de Messias. Daar stond hij, God mens. En hij werd vernederd door de soldaten, maar er kwam uit zijn mond geen bedreiging. Er kwam uit zijn mond geen lelijke woorden. Geen verwensingen. Hij liet zich door deze situatie niet op andere gedachten brengen. En hij zondigde niet. Want hij wist, ik doe hier de wil van de Vader. Het tweede waar we naar gaan kijken. Als het gaat om het voorbeeld. Hij zondigde niet en was geen bedrog. En vers 23 zegt dan, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Tweede punt is, niet vergelden en niet terugslaan. De Heer Jezus zette het ze niet betaald. Hij voelde de vuistslagen op zijn lichaam, de zweep op zijn rug. Hij voelde de spuug in zijn gezicht. Maar het was niet oog om oog, tand om tand. Jezus onderging het niet trouwens passief. Hij onderging het niet gelaten. Nee, hij was er actief bij betrokken. Hij gaf het over. Hij leed niet omdat hij niet anders kon, maar hij leed omdat hij niet anders wilde. Hij wist, ik doe hier de wil van de Vader. En het volk stond aan de voet van het kruis en zei, als dit nu de Messias is, als dit nu Gods Zoon is, kom dan naar beneden. En het was de woorden vanaf het kruis die zeiden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, maar je weet niet waar ik doorheen ga. Of waar ik doorheen ben gegaan. Ik heb alle reden om mij te vergelden. De baas heeft me slecht behandeld. Mijn huwelijk was een puinhoop. Een familielid heeft me onrechtvaardig behandeld. Een broeder, een zuster in een gemeente. Ik ben zo slecht opgevangen. Ik weet inderdaad niet waar je doorheen gaat en waar je doorheen bent gegaan door al die jaren. Ik heb geen idee. Maar in eerste instantie gaat het ook niet om elkaar. In eerste instantie gaat het ook niet om onze situatie. Maar in eerste instantie gaat het om het voorbeeld. Jezus Christus. En allereerst, het enige wat je kunt doen is, allereerst mensen in hun verwondingen, allereerst bij Christus brengen. Ik zal niet alle situaties van gemeenteleden meemaken. Gelukkig niet. Maar ik kan wel weten dat er één persoon is die alles doorgegaan is zonder te zondigen. Hij weet waar jij doorheen gegaan bent, de Heer Jezus. En hij is er doorheen gegaan en kan meevoelen met jouw zwakheden. En we mogen leren hem te gehoorzamen, hem te volgen, niet te vergelden en niet terug te slaan. Maar te bidden, Heere, geef mij een genadig hart in deze omstandigheden, zoals u heeft laten zien aan het kruis, waarin volmaakte genade heeft laten zien aan mensen. Als laatste. Jezus is ook een voorbeeld geweest hoe wij er wel mee om moeten gaan. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Het laatste stukje van 23. Jezus had vertrouwen in zijn Vader. In plaats van bedreigingen, in plaats van vergelding, in plaats van terug te slaan, vertrouwt hij zichzelf helemaal toe aan de Vader. Hij geeft het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. In Romeinen 12, vers 19 staat, wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Wordt in dit tijdsbestek alles rechtvaardig opgelost? Nee. Wordt alles hersteld, alle misstanden? Nee. We zullen moeten wachten op hem die eens zou komen. Christus die op aarde zou komen, hij die alwetend is, hij die almachtig is en hij die rechtvaardig zal oordelen over alle zaken van het verleden en van het heden, ook wat jou onrechtvaardig is aangedaan. Er worden ons zonden aangedaan en er is jouw zonde aangedaan in het verleden. En je hebt schade geleden. En daar ben je slachtoffer van geworden. Daar heb je geen schuld aan. Daarom moet je er ook niet te makkelijk overheen stappen. Als je zonden zijn aangedaan, is het niet zo van zand erover, daar praten we niet meer over. We moeten ons nu alleen maar bezighouden met het hier en nu en de toekomst. Nee, als er schade is aangedaan waar jij niets aan kan doen, zal je dat moeten herkennen en erkennen. Daar is plaats voor. Er zal plaats mogen zijn voor pijn en verdriet voor dat wat jou onrechtvaardig is aangedaan. Alleen jij hoeft die zonde niet betaald te zetten. Jij hoeft niet boos te zijn, bitter te zijn, op vergelding uit te zijn. Je mag leren om de zonden die jou zijn aangedaan over te dragen aan een heilig en een rechtvaardig God. En vertrouwen dat hij uiteindelijk zal afrekenen als een rechtvaardig rechter met alle onrechtvaardige dingen, ook de dingen die jou zijn aangedaan. En jij mag leren om te stoppen met vechten en te vertrouwen op Gods genade en dat jouw verwonde hart uiteindelijk een hart gaat worden van genade waar je rust kan vinden bij Jezus. Het eerste is dat Jezus ons voorbeeld is. Nou, dat sluit ik niet af. Het tweede, Jezus is onze zondedrager. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Petrus is niet op zoek naar een moralistische boodschap. Niet op zoek van, je moet alleen maar goed doen. De Heer Jezus heeft te maken gehad met slechte mensen en je hebt geleerd, hij laat zien hoe je er goed mee om kan gaan en hoe je aardig kan zijn voor mensen. Het is dus ook niet zo dat de boodschap is, dus moet jij ook aardig zijn voor mensen. Nee, de boodschap van de Bijbel is, als jouw onrecht, pijn in de steek gelaten, je bent mishandeld of wat voor dingen er ook gebeurd zijn, je allereerst bij de zonde dragen kan komen, bij de zaligmaker kan komen. Hij is het doel van je leven en het doel van zijn lijden en sterven is dat je bij de Vader kan komen. Jezus is gekomen om aan armen het evangelie te brengen. De gebrokenen van hart te genezen, gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen te laten zien. Jezus heeft je zonde gedragen, heeft je ziel genezen, er is vrijheid gekomen en pijn en onrecht horen bij de zaligmaker. Hij heeft zelf zijn de zonde van zijn lichaam op zijn lichaam laten neerkomen. En de toehoorders hebben direct begrepen waar dit over gaat. Ze hebben gelijk gedacht, dit gaat over de offerdienst in het oude verbond. De zonde was een last. Er was een volmaakt dier, die stond dan voor degene die zonde gedaan heeft. En de hand van de zonde, degene die zonde gedaan had, werd op de kop van het dier gelegd. En zo kwam het dier onder de zonde te liggen en die werd geofferd. En zo heeft de Heer Jezus voor ons de zonde gedragen. De zonde is op hem gekomen. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze zonde gedragen. Die geen zonde gedaan heeft. En hij is het volmaakte lam geworden. En bij hem is er vergeving. En bij hem is er genade. En bij hem kun je altijd schuilen. Als laatste. Jezus de herder. Vers 25. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Petrus laat nog een keer zien, je was eerst een dwalende schaap. Daar wijst hij weer op ons zondige leven. Maar nu bent u bekeerd, je bent tot geloof gekomen en Jezus is nu de herder en opziener van je ziel. En daar waar pijn is en daar waar je dwaalt, daar waar onrecht is aangedaan, daar kun je nu bij hem neerleggen. En hij leidt jou zachtjes. En hij verkwikt je. Hij geeft water. En hij voedt je. Dat is Gods genade in het leven van een mens. Hij is je herder. Jezus, hij is je voorbeeld. Jezus, hij is je zaligmaker of je zondedrager. En Jezus is je herder. En daar waar onrecht is, en daar waar je onrechtmatig bent behandeld of wordt behandeld, mag je leren om op Jezus te zien en geduldig te verdragen. En Heere, wilt u uw genade in mij neerleggen en wilt u met uw genade mijn hart vormen tot een genadig hart, zodat ik geduldig kan verdragen totdat ik voor eeuwig bij u zal zijn. Nou, dat voor jou mag gelden, dat je gevormd wordt in zijn genade en op die manier ook gevormd wordt naar het beeld van Christus. Amen.